Allereerst nog twee mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is een herinnering aan de extra collecte voor de bouwkast die vandaag zal worden gehouden. En de tweede mededeling een herinnering aan de Bijbelkring die aanstaande dinsdag 28 januari gehouden zal worden, zo de Heere wil. 19:30 s'avonds en iedereen is hartelijk welkom. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 84, de versen 1 en 3. Psalm 84, vers 1 en vers 3. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heere der legerscharen, God zijn mij uw huis en tempel zangen. En het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. 1 en 3 van Psalm 84. Luisteren nu eerst naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 19 het vierde vers. Des Heeren wet nochtans verspreid volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. Psalm 19 vers 4. Vervolgens luisteren we naar de lezing van het woord van God en de schriftlezing komt deze morgen tot ons uit het Matthäus evangelie, het zesde hoofdstuk. De versen 19 tot en met 34. We noemen nu Matthäus 6, de versen 19 tot en met 34. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 19, vers 4. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Matteüs 6, te beginnen bij vers 19. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot nog roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars des lichaams is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan 2 heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal de een aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, nog voor uw lichaam waarmede gij uw kleden zult? Is niet het lichaam meer dan het voedsel en het lichaam, is niet het leven meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren, en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij niet dezelfde zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn een el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de lelien des velds, hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Indien uw God het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zij dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We zijn deze weken bezig met de gelijkenis van de zaaier. En we willen deze morgen daarmee verder gaan. En de tekstwoorden kunt u vinden in Matteüs 13. Matteüs 13, daarvan het 7e vers en het 22e vers. Matteüs 13, vers 7, waarover het zaad gezegd wordt, en een ander deel viel in de doornen, en de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En ook de uitleg van de Heere Jezus in vers 22. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort. En de zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Tot zover de woorden van de tekst voor vanmorgen. Willen we nu eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen over deze dienst. Heere, u weet dat wij deze morgen zijn samengekomen in uw huis. U weet ook hoe wij naar uw huis gekomen zijn. Velen van ons hebben de zorgen van het leven van iedere dag meegenomen. Anderen hebben zorgen rond ziekte of rond de gezondheid van iemand die hen lief is. En weer een derde heeft heel bijzondere persoonlijke problemen. Wij zijn mensen met onze eigen levensgeschiedenis en met onze eigen noden. Maar nu kent u alles, nu weet u alle dingen. U weet ook wat ons het meest bezet vanmorgen en wat ons iedere dag opnieuw het meest bezighoudt. En we vragen u, Heere, wil u vanmorgen geven dat die dingen ons niet zo mogen bezighouden, dat zij de verkondiging van uw woord en het luisteren daarnaar in de weg zouden staan. Geef dat uw woord zo gepredikt mag worden en dat uw geest er zo in mee mag komen dat alles wat ons af kan leiden van dat ene nodige van het koninkrijk van u, dat dat mag worden weggenomen en dat wij mogen luisteren, onze gedachten gevangen gelegd onder uw woord en wij het woord als het ware in mogen drinken. Heere, wil daartoe ons hart bewerken. Het hart van hem die het woord bedienen mag vanmorgen. Wil u geven dat ons hart gebroken wordt en vervuld wordt met uw woord en met uw geestesbediening, opdat wij het woord zo mogen verkondigen als het ook behoort verkondigd te worden naar de zin en naar de mening van uw geest. We bidden u, wil u ook ons hart bewerken door de werking van uw geest wanneer wij luisteren. Want ook daarin is die werking van uw geest nodig. We hebben het al verschillende malen gehoord en hopen het ook vanmorgen te overdenken. Dat het zaad onvruchtbaar wordt, dat is vanwege de akker van ons hart. Die is niet bereid, die is toegesloten. Of daarin wordt het goede zaad van het woord door allerlei dingen verstikt. Heere, geef u dan vanmorgen door de werking van woord en geest, dat ons hart doorploegd mag worden. Dat de hindernissen, de doornen, het onkruid mogen worden weggenomen. En dat uw woord zijn kracht mag doen. Heere, maak door uw woord en door uw geest plaats voor het gezegende werk van de Heere Jezus. En geef, o getrouwe God, dat er vanmorgen mensen mogen zijn die voor het eerst, of misschien ook opnieuw, in het licht van uw woord hun eigen beeld gaan zien. Als in een spiegel blikken en hun eigen levensdraad herkennen. En buigen voor u in schuldbesef, met een gebroken hart. O God, wees u mij genadig. Heere, wil dat waarachtige schuldbesef en de verbreking van het hart onder ons geven, opdat het woord zo krachtig, verbrekend en als het ware stuksmeltend mag werken, dat we zien mogen dat er mensen verlegen worden om u, gaan zoeken naar u, terwijl ze zichzelf als onwaardige kennen. Wil u ook geven, Heere, dat wanneer dat in ons leven er is, dat er een verbrokenheid gekomen is, een besef dat er iets moet veranderen, een besef dat het werk van uw genade moet verheerlijkt worden, of anders komen wij om. Zou u dan ook verder willen leiden? Zou u willen geven dat alles wat dat werk van uw genade hindert, of er een obstakel voor zou zijn, zou u die hindernissen weg willen ruimen? Maar zou u ook vanuit het heilig evangelie willen laten zien dat het nu voor de grootste zondaar bij u mogelijk is? Ja, laat het aanbod van uw genade in zijn breedte en in zijn diepte mogen klinken. Want bij u is een volheid van genade. Een volheid van genade die wij nooit uit kunnen putten. Die ook niet minder wordt wanneer één zondaar bekeerd wordt. Heere, geef dan dat vanuit die volheid van genade er velen aangeraakt mogen worden. En ook velen mogen zien dat het licht doorbreekt door de duisternissen, door het onkruid, door de zonde en door de doornen heen. Wil u, o getrouwe God, ook uw kinderen gedenken. U kent hen met alle vragen die er zijn kunnen. U weet dat er tijden van strijd kunnen zijn, tijden waarin gij uw aangezicht verbergt en waarin alles zo toegesloten lijkt. Heere, als dat zo is, zou u vanmorgen over willen komen en de zonde aan willen wijzen, zo die er is, waardoor er die verberging van het aangezicht gekomen is. Zou u ontdekkende genade willen geven, opdat uw kinderen gaan inzien op welke dwaalwegen en doolpaden zij zich bevinden. En als er omstandigheden zijn van duisternis en strijd die niet direct hun aanleiding vinden in de schuld en in de zonde of in bijzondere afdwalingen, zou u uw volk willen leren te wachten op u in het geloof, te smeken om genade en gunst, en ook in wegen van beproeving willen letten op uw daden en willen luisteren naar uw woord. Heere, we smeken van u, wil u ook wanneer er licht mag zijn en er vrede in het hart is en verlangen naar u, die verlangens niet beschamen. Wil u geven dat uw woord zo zijn kracht mag doen, dat het bevestigd mag worden vanuit het woord in het leven van hen die u vrezen, dat gij van hen weet en dat gij in Christus Jezus een God zijt die hen ook verder wilt leiden en wilt ondersteunen en wilt gedenken op hun levensweg. Wil u zijn, o getrouwe God, met allen die hier in de kerk zijn. De hele gemeente willen we aan u opdragen, zowel degenen die hier onder het woord mogen zijn, als ook degenen die naar het woord mogen luisteren via de kerktelefoon. Wees u met hen in dagen van ziekte of bij het ouder worden. Wil u hen nabij zijn en ook een zegen schenken. Wees u ook met degenen die wellicht na deze dienst via een bandopname naar deze dienst zullen luisteren, wil ook dan een zegen schenken. Getrouwe Heere, wil ons allen aanzien. Denk aan ons ook in moeilijke omstandigheden. U weet dat die er zijn, in sommigen heel in bijzonder. We bidden u voor hen die in rouw zijn. En we smeken of u hen wilt bezoeken met uw troost en met uw genade. Heere, ondersteun hen. Waar soms de vragen na weken, maanden en jaren nog steeds blijven bovenkomen, waar het verdriet soms zo pijnlijk ervaren wordt, wil u dan krachten en genade schenken. En bovenal heilig ook wegen van beproeving aan het hart. Denk aan allen die ziek zijn. Er zijn er velen onder ons die door ziekte thuis of in het ziekenhuis verpleegd worden. Wil u hen bijzonder gedenken en laat hun hoop en verwachting, zowel voor de omstandigheden naar het lichaam als ook voor de moeite die het met zich meebrengt en de zaken van het hart, laat die van u alleen zijn. Wil u, getrouwe God, dan bijzonder denken aan allen die wij met name noemen. Denk aan onze broeder Van Dis, die al geruime tijd ernstig ziek is en wiens krachten minder worden. Heere, u kent zijn omstandigheden volkomen. Wil u hem nabij zijn en datgene schenken wat nodig is. Bovenal schenk hem veel uitzicht op u en op uw genade. We dragen broeder en zuster Arendsman aan u op, smeken of u hen in hun omstandigheden wilt gedenken. Heere, wil u in de moeilijke weg die zij te gaan hebben hen omringen met uw genade en met uw gunst. Denk ook aan broeder en zuster Sprong. Heere, wil u hen bij het ouder worden met alle zwakheden en moeite die daar zijn niet begeven en niet verlaten. We dragen broeder Van Eiken aan u op. Wil u ook hem gedenken? Heere, het is een zegen dat hij wat op mag knappen, maar wil u hem nabij zijn, niet alleen naar het lichaam, maar ook persoonlijk en geestelijk. We denken in deze ogenblikken ook aan Perry Alderliste, die deze week een operatie onderging. We zeggen uw naam dank dat hij daar doorheen mocht komen. Wil u hem verder gedenken en spoedig weer oprichten en naar huis terug doen keren. We bidden u voor alle zieken, ook voor hen die we vanmorgen niet noemden. Heren, soms al heel lang, soms na tijden van zorg, wil u ook in die opzichten en in die omstandigheden uw gunst en genade schenken. En zou het u mogen behagen ook de uitkomst te willen geven. Heren, u bent toch de machtige, de eeuwige, de God die alle dingen kunt, wil tot de eer van uw naam genade en hulp bieden. We vragen van u, wil u zijn met allen die op andere wijze in moeilijkheden verkeren. U kent de omstandigheden veel beter dan dat wij het weten, ja zelfs dan wij ons eigen hart kennen. Want gij zijt meer dan ons hart. Heere, wil u vanmorgen door uw woord, ook door dit ontdekkende woord, onthullende woord spreken. Wil u aanwijzen wat er aan doornen in ons leven is, doornen die het goede zaad van uw woord dreigen te verstikken of misschien al zo vaak verstikt hebben. En wil u dan zelf maar weer het goede zaad opnieuw op de akker van ons leven zaaien. En zou u dan met de ploegschaar dat onkruid, dat gewas van doornen willen uitrukken en wegdoen. Opdat ons hart mag worden een aarde die wel toebereid is. Een akker ontvankelijk voor uw woord. Heere, doe dat door de ploegschaar van uw geest, van uw woord, van uw wet. En wil u geven dat het zaad van uw woord kiemen mag en vrucht dragen mag in ons leven. Heere, wil daartoe bekerend, hartvernieuwend werken. Schenk ons uw genade. We vragen dat in de vergeving van al onze zonden. En dat enkel en alleen om het bloed en de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. We zingen Psalm 119 en daarvan het 18e en het 67e vers. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 132, het 12e vers. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleen met schaamte en schande. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Psalm 132, het 12e vers. Aan het einde van de prediking, na het amen. Geliefde gemeente, onkruid vergaat niet. Dat is een heel bekend spreekwoord. En wij passen dat nog wel eens toe op mensen. Maar u begrijpt wel dat de letterlijke betekenis van dat spreekwoord ook waar is. Onkruid kan iets heel hardnekkigs zijn. Zo dat wanneer het niet met wortel en tak wordt uitgeroeid, altijd weer boven komt. En in je tuin of op het land steeds weer zijn aanwezigheid laat merken. En zo is het ook geestelijk dat er onkruiden zijn die in dit leven niet uit te roeien zijn. Wanneer het lijkt dat ze weggewerkt zijn, dan steken ze de kop toch weer op. Zo kan het zijn dat het onkruid van een bepaalde zonde in het leven van iemand die de Heere vreest, steeds verder doorwoekert en hem steeds meer last bezorgt. Zo kan het ook zijn dat het onkruid van het hart wat bezet is met allerlei dingen, het horen van het woord in de weg staat. En daar gaat het over in dit deel van de gelijkenis van het zaad. Over onkruid dat het horen van het woord verstikt. Doornen worden ze genoemd in het woord van de Heere Jezus. En we willen daar vanmorgen met de hulp van de Heere bij stilstaan. Het zaad onder de doornen, dat is het thema voor de prediking. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op de betekenis van de doornen. Wat wordt met die doornen bedoeld? Vervolgens op de gevaren van de doornen. En tenslotte de verwijdering van de doornen. Het zaad onder de doornen. Ten eerste de betekenis van de doornen. Ten tweede de gevaren van de doornen. En in de derde plaats de verwijdering van de doornen. Zoals we weten heeft de Heer Jezus deze gelijkenis gesproken op een heel bijzonder moment. Het is op het moment dat hij al verscheidene weken en maanden het evangelie van het koninkrijk verkondigd heeft in Galilea. Maar nadat er aanvankelijk heel veel mensen waren die met interesse en meer dan interesse naar het woord van de Heer Jezus luisterden, komt er nu een kentering. Het volk geeft niet zo veel meer om de woorden van de Heere Jezus. Als hij spreekt, zijn ze geneigd om zich van hem af te keren. Alleen zijn wonderen, ja daarvoor komen ze nog. En als het volk zich dan van hem af begint te keren, en zijn woorden eigenlijk in de wind slaat, dan begint de Heere Jezus in gelijkenissen te spreken. En dan is deze gelijkenis de eerste gelijkenis die onder die omstandigheden gesproken wordt. Het is ook een van de allerbelangrijkste gelijkenissen, want het is de sleutel die ons door de Heere zelf is geschonken om alle gelijkenissen te ontsluiten. Als de discipelen straks komen om de betekenis van deze gelijkenis aan de Heere Jezus te vragen, dan zegt hij, verstaat gij deze gelijkenis niet? Hoe zult gij dan de andere gelijkenissen verstaan? Deze is dus een sleutel om de gelijkenissen van de Heere Jezus te kunnen verstaan. En daarom verbaast het ons niet dat juist deze belangrijke sleutelgelijkenis, als ik hem zo noemen mag, vrijwel in alle evangeliën voorkomt. Niet alleen in Matteüs hoofdstuk 13... maar ook in Marcus, namelijk in het vierde hoofdstuk. En u vindt hem ook bij Lucas, in Lucas 8. En telkens wordt in vrijwel dezelfde woorden, dezelfde prediking in deze drie evangeliën aan ons voorgehouden. Wat betekent de gelijkenis? Waar gaat het over? Wel, het gaat over de prediking en over de gevolgen die de prediking heeft. De resultaten zouden wij vandaag aan de dag zeggen. En de prediking wordt vergeleken met het zaaien van het zaad. Daarmee tekent de Heer Jezus allereerst zichzelf. Hij is de zaaier van het woord, want hij is gekomen om het evangelie te verkondigen aan de armen. Maar tegelijkertijd is er in de gelijkenis een bredere toepassing, want ook al degenen die in de naam van de Heere Jezus het evangelie verkondigen, zijn zaaiers van het goede zaad van het woord. En zo tekent de Heere Jezus de prediking van hemzelf en van zijn discipelen en van zijn knechten als het uitstrooien van het zaad. Een zaaier ging uit om te zaaien. Zij zaaien het woord. Dat wil zeggen het goede zaad van het woord. Want zo wordt het woord herhaaldelijk in de Bijbel genoemd. Goed zaad. Onbederfelijk zaad van het woord. Zo zaaide de Heere Jezus. Goed zaad. Zo zaaien de apostelen. Van God beproefd zaad. En zo dienen ook Gods knechten tot op de dag van vandaag toe er zorg voor te dragen dat zij het zuivere goede zaad en niet anders zaaien wat God in zijn woord aanreikt. En dat zaad valt dan op verschillende soorten van grond. En die soorten van grond, dat is een aanduiding van het hart van de mens. Want laten we dat als grote les van deze gelijkenis niet vergeten. Onder het woord en in het licht van het woord komt naar voren hoe het met ons hart gesteld is. Wat er met het zaad van het woord gebeurt in ons leven, dat bepaalt ten diepste hoe het staat met ons hart. En dan kan het zijn dat ons hart is als een platgetreden voetpad, waarop het zaad valt en het ketst daarop af, blijft daarop liggen en wordt door de vogels weggepikt. Ons hart kan zijn als een stuk grond waar onder de oppervlakte, vlak onder de rulle aarde, een rotsbodem is. En als het zaad in dat dunne laagje aarde terechtkomt, dan schiet het wel wat wortel en dan schiet het vooral snel omhoog. Maar omdat het geen diepte heeft en omdat het de vochtige aarde in de diepte niet kan bereiken, als de zon opkomt, sterft het en het draagt geen vrucht. En dan is er ook nog een ander soort van grond, zegt onze gelijkenis. Het zaad kan ook terechtkomen tussen de doornen. Nu moet u daarbij niet denken dat er op die akker doornen stonden, althans dat was meestal niet het geval. Zo dat er al doornen waren die uit de grond boven kwamen en dat de boer die zaaide daar zijn zaad tussen gooide. Hij zou wel oppassen als hij die doornen boven de aarde zag uitkomen om daar zijn kostbare zaad te strooien. Nee, waar het hier over gaat is of over zaad van doornstruiken dat over de akkers gewaaid is en daar ergens in de diepte is neergevallen en ook wortel gaat schieten, maar wat op het moment van het zaaien nog niet zichtbaar is. Of die boer heeft zijn akker bewerkt voordat hij het zaad ging zaaien en hij heeft daar een doornstruik of een aantal doornstruiken aangetroffen en hij heeft zijn best gedaan om die doornstruiken weg te halen. Hij heeft ze afgekapt en hij heeft nog wat wortels uit de aarde weggehaald, maar daar zijn nog wat wortels van die doornstruiken in de aarde blijven zitten. Ze zijn onzichtbaar op het moment dat hij zaait. Maar de wortels zitten daar nog en uit die wortels komen opnieuw doornen naar boven. In elk geval, wanneer de grond bezaaid wordt, dan is zo uiterlijk niet zichtbaar dat daar doornstruiken of doornzaad schuilt onder de zwarte aarde. Maar het is er wel. En als dan het zaad in die akker gevallen is tussen die rulle grond, dan begint dat zaad te ontkiemen. Maar ook die doornscheuten of dat zaad van de doornen begint te ontkiemen. En dat onkruid, dat doornenzaad, dat groeit harder dan het goede tarwezaad wat gezaaid is. En uiteindelijk wordt het een strijd tussen dat goede zaad en tussen de doornen. Je zou kunnen zeggen een strijd op leven en dood. En uiteindelijk wordt door de kracht van die doornen het goede gewas verstikt. Het krijgt geen adem en het sterft. En er groeien op die plaats alleen maar doornen, alleen maar onkruid. Wat bedoelt de Heere Jezus daarmee? Wel, zoals gezegd, het zaad is het zaad van het woord. En de akker is een beeld van ons hart. En als het zaad gezaaid wordt, dan is dat beeld van de prediking van het woord. En hier komt het zaad van het woord terecht in een hart dat wel ontvankelijk is. Het is misschien zelfs in zekere zin meer ontvankelijk dan het vorige. Want bij het vorige lezen we dat het zaad niet erg diep indrong in de aarde. Hier wel. Hier dringt het dieper in de aarde dan bij het steenachtige. Het ontwikkelt zelfs wortels. Het lijkt, als we het zo oppervlakkig zouden bekijken, alsof dit een vruchtbaar plant wordt. Het woord maakt dus indruk. Het kan zelfs voor een tijd diepere indruk maken. Maar wat gebeurt er met die indrukken die het woord maakt? Wat gebeurt er met de dingen die het woord schijnbaar doet in het leven van zo iemand die hier bedoeld wordt? Wel, er is in dat leven van zo iemand een inheems gewas. Een gewas wat er al zat. En dat zijn de doornen. En die doornen groeien ook. En die doornen die maken uiteindelijk dat het zaad van het woord wel indruk maakt, maar toch onvruchtbaar blijft. Het zaad van het woord wordt verstikt en het draagt geen vrucht. Wat zijn die doornen? Wat is dat inheemse gewas wat al in de akker zit, wat al in ons hart zit, als het woord wordt uitgezaaid? Zijn dat onze zonden? Jazeker, dat zijn onze zonden. Elke zonde kan een doornstruik genoemd worden die bezig is om het goede zaad van het woord te versmoren en te verstikken. Vooral onze boezemzonde, de zonde waaraan we zo gehecht zijn. Maar toch laat de Bijbel het niet bij een algemene aanduiding en zegt de schrift in deze woorden van de Heere Jezus niet, het zijn alleen maar de zonde. Nee, het woord van God wordt heel nauwkeurig. En dan valt op dat het allereerst bij de uitleg van de Heere Jezus Christus helemaal niet gaat om ernstige zonden. Om dronkenschap of ontucht of noemt u maar hele erge zonden op. Nee, dan gaat het bij die doorn allereerst over de zogenaamde kleine dingen. Want wat lezen we? Als de Heere Jezus de gelijkenis uitlegt, zegt hij, en die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort. En de zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. In alle evangeliën begint het met de zorgvuldigheden deze wereld. En wordt als tweede genoemd de verleiding van de rijkdom. En bij Marcus en Lucas is er ook nog een derde bij. Lucas zegt de wellusten des levens. En Marcus noemt het de begeerlijkheden omtrent andere dingen. Laten we elk van die drie woorden die de Heere Jezus gebruikt om de doornen aan te duiden en te ontmaskeren, laten we elk van die drie woorden wat nader belichten. Eerst de zorgvuldigheden deze wereld. Dat zijn die doornstruiken, die doornkiemen allereerst. En wat zijn de zorgvuldigheden van de wereld? Wel, u zou het woord zorgvuldigheden wat kunnen bekorten. Dat zijn de zorgen voor dit leven. Hele goede dingen dus. Want wij worden geroepen om ons dagelijks werk te doen, om te zorgen voor onze gezondheid, voor ons levensonderhoud, voor het levensonderhoud van ons gezin. Wij worden geroepen om te werken aan onze toekomst en te bouwen aan onze toekomst. En dat zijn allemaal zorgen van het leven. Zorgvuldigheden des levens noemt onze oude Statenbijbel ze. En over die zorgvuldigheden van het leven spreekt de Bijbel op allerlei plaatsen. Ook in de schriftlezing van vanmorgen. En dan valt op dat wanneer het gaat over die zorgvuldigheden van het leven, dat de Bijbel aan de ene kant laat zien, dat zijn dingen die nodig zijn. Dat zijn dingen waarin wij allen een roeping en een taak hebben. Maar tegelijkertijd worden we hier er nadrukkelijk aan herinnerd. En ook in de bergrede in Matthäus 6. Dat er een groot gevaar zit bij die zorgen van het leven. Van het bezig zijn met de dingen van alle dag. Die kunnen zo'n plaats krijgen in ons leven. Dat spreken over uw werk en bezig zijn met de drukte van uw bedrijf of van uw betrekking. Dat werken van een moeder in haar gezin met alle grote en kleine zorgen die haar gezin, haar huishouden, de dingen van de kinderen met zich meebrengen. Dat kan zo'n plaats gaan krijgen in ons leven, dat het wordt tot doornen die alles wat er aan indrukken, alles wat er aan beroering onder het woord komt, verstikken. En dan moet u er goed op letten, het is net als met dat onkruid en met die doornen, dat groeit vanzelf. Daar hoeft u helemaal niets aan te doen. Om te maken dat de zorgen van het leven zo ontzaggelijk het leven gaan beheersen dat het doornen worden. En daarom is dit een geweldige verzoeking. Een verzoeking waar we doorgaans, omdat het zo onschuldig lijkt en zo noodzakelijk is, zo heel weinig erg in hebben. En vandaar dat het zeker in onze tijd, waarin de zorgen van het leven wel een beetje anders liggen misschien dan in de tijd van de Heere Jezus. Dan in de tijd van de armoede die we ook in ons vaderland gekend hebben, de ouderen weten dat. Maar waarin er toch verzoekingen liggen op het terrein van de zorgvuldigheden van het leven. Zoveel. Dat je soms de gedachte bekruipt dat misschien wel het meeste zaad wat uitgestrooid wordt onder de doornen van de jacht van onze tijd, van het zoeken om te zorgen, van het bezig zijn met de dingen die noodzakelijk zijn, dat het daaronder verstikt raakt. Zorgvuldigheden van het leven. Vaders, moeders, kinderen, uw werk, je studie, de dingen waarmee u iedere dag bezig bent, te zorgen voor uw oude moeder die ziekelijk is. Het zijn noodzakelijke dingen. Maar welke plaats hebben ze in uw leven? Beheersen de zorgvuldigheden van het leven u zo, dat het de doornen zijn die nu al zoveel jaar bezig zijn over het zaad en over de indrukken die het zaad in uw leven maakt heen te groeien en alles verstikken. Let toch op de doornen. Let toch op die dagelijkse doornen in de zorgvuldigheid van het leven zo zichtbaar worden. Want de Heere Jezus zegt het niet zonder reden. Zoekt eerst het koninkrijk Gods. Wat zou het voornaamste moeten zijn? De dingen van het dagelijkse leven en de zorgen die ons dreigen te verstikken. Of het zoeken van het koninkrijk van God. Wel, de uitleg van de Heere Jezus gaat nog een stap verder. Want er is een opklimming in die woorden. Het begint met de zorgvuldigheden van het leven. Het bezig zijn met de dingen zoals die iedere dag op ons afkomen, zeker ook in onze gejaagde, haast bezeten tijd. En dan het tweede is de verleiding van de rijkdom. Wel, dat moet u goed lezen. Er staat niet dat de rijkdom zelf een doorn is. Dat kan de rijkdom worden. Maar de rijkdom is op zichzelf niet verkeerd. Rijkdom wordt in de Bijbel doorgaans aangeduid als een zegen van God. Maar tegelijkertijd is de Bijbel er vol van, met name in het onderwijs van de Heere Jezus Christus, dat rijkdom een groot gevaar kan worden. Het is niet zo dat die rijkdom op zichzelf verkeerd is, maar dat dat hart van ons, wanneer rijkdom en veel goederen onze levens wegkomen, dat wij dat niet kunnen dragen. Dat wij met de rijkdom een verkeerde kant op gaan. Dat de rijkdom iets is waardoor wij zo heel snel verleid worden. En dat kan op verschillende manieren. Onze tekst bedoelt vooral dit, dat het rijkdom iets is wat verleidelijk is. Of, zoals u het ook vertalen kunt, wat bedriegelijk is. De rijkdom spiegelt ons iets voor. De rijkdom lijkt ons te tonen dat alles wat er in dit leven aan waarde is, ja, dat kun je eigenlijk alleen maar genieten en daar kun je eigenlijk alleen maar de vruchten van plukken als je rijk wordt. Rijkdom wordt als iets heel begerenswaardig voorgesteld en er zijn wat mensen die in de greep van de zucht naar rijkdom terechtkomen en die alles willen hebben. En daaraan alles opofferen. Nog meer. Nog beter. Nog meer geld. Nog meer goed. Het gaat ook onze gereformeerde gezindte niet voorbij. Het gaat ook ons hart niet voorbij. Want er is een hang naar geld. En naar goed. En daar kan iets goeds in zijn. Voor zover het iets is. Om onder de zegen van de Heere en in afhankelijkheid van Hem een bedrijf op te bouwen. Of vooruit te komen in de samenleving. Dat is niet verkeerd. Maar vergeet u de gevaren niet die hier dreigen. Er zijn al wat mensen geweest en ze leven nog, die zo bezig waren met hun werk en met hun toekomst en met het bedrijf. Misschien wel voor de kinderen en voor de kleinkinderen. Dat de rijkdom en het jagen naar meer een grote doornstruik geworden is. Die al de zaden van het woord die vielen, verstikte. Vergeet het niet. Zeker in een materialistische tijd als de onze. Zeker nu ook bepaalde kringen, vanuit Amerika bijvoorbeeld, er een soort evangelieprediking komt wat daar bekend staat als het health and wealth gospel. Als je bij de Bijbel leeft, dan word je rijk en dan ben je gezond. En dat is de enige inhoud van dat soort prediking. Robert Schuller, met de kristallen kathedralen, wordt in Nederland tegenwoordig ook bekend. Zoek naar de materie, want dat is de zegen van God. Wel, het zou ook volgens de Bijbel wel eens een vloek kunnen zijn. Namelijk wanneer ons jagen naar geld en goed het hoofddoel wordt in ons leven. En wanneer wij daardoor verstikken het goede woord, wat in de aarde van ons hart niet kan ontkiemen, omdat er al zoveel zucht naar rijkdom en van het goede van deze aarde is. En met name zeg ik het tot onze jongere mensen. Jonge mensen, leef niet alleen voor deze aarde. Leef niet alleen, studeer niet alleen om het goed te krijgen in dit leven. Zoek niet alleen naar het klatergoud wat de wereld en wat de maatschappij ons te bieden lijkt te hebben. Denk niet alleen aan hoe kan ik de beste propositie in dit leven bereiken. Want dat zijn even zoveel doornen die het goede zaad van het woord kunnen verstikken. En waardoor het te gronde gaat, maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Want vergeet het niet. Dat degene die het koninkrijk van God straks beërft. Die de kroon van de zaligheid ontvangt uit de handen van een drie-enig God. Die is oneindig veel rijker dan de man of de vrouw die heel zijn leven misschien op de lijst van de 100 rijkste mensen uit de wereld gestaan heeft en zonder God moet sterven. Want hij kan niets van al zijn miljoenen en miljarden meenemen. De verleiding des rijkdoms. Het is een doorn. Uiteindelijk bedriegt de rijkdom. Want ze lijkt te zeggen, zoek mij. Dan bouw je wat op in je leven. En je sterft net als Alexander de Grote, de man die op 33-jarige leeftijd de wereld veroverd had. Je sterft met lege handen. Rijkdom geeft je bij het sterven niets mee. Ze bedriegt. Het is een doorn. Als we daar ons hele leven mee bezig geweest zijn. En dan die opklimming van de uitleg van de Heer Jezus gaat verder. De zorgvuldigheden van deze wereld. De verleiding van de rijkdom. En in de beide andere evangeliën wordt daaraan toegevoegd. De wellusten des levens of de begeerten omtrent andere dingen. Daarmee wil de Heer Jezus aanduiden dat het van de zorgvuldigheden vaak gaat naar de verleiding van de rijkdom. En van de verleiding van de rijkdom vaak gaat naar allerlei andere begeerten. U moet het maar eens nakijken. In het leven van mensen die heel hun leven bouwen om het in deze wereld goed te hebben. Als ze eenmaal een bepaalde mate van rijkdom bereikt hebben, dan gaan ze het vaak zoeken in allerlei andere dingen. In andere begeerten. Want geld maakt niet gelukkig, zegt het spreekwoord. Nou, dan zoeken ze hun geluk, toch? En als we het zonder God zoeken, dan zoeken we het in allerlei begeerten, in allerlei zonden. Dan zoeken we het misschien in erge zonden. Die zijn er ook. Ook onder hen die de mogelijkheden hebben financieel om zich uit te leven in de zonde. Zonde in het licht van het zevende gebod. Op seksueel gebied. Zonde van het zich bedrinken. Van de drankzucht. Zonde van het zich uitleven op welke wijze dan ook. Andere begeerlijkheden. Maar het hoeft niet alleen in het grote te zitten. Er kan op deze manier, zegt de Bijbel, van allerlei begeerten sprake zijn. Van allerlei wellusten, verborgen verlangens in ons hart. Waardoor wij zo in bezit genomen worden. Dat al die wellusten, die verborgen verlangens, het goede zaad van het woord in hun greep krijgen en verstikken. Ja, als we hier zo over nadenken. En de ernst van deze woorden van de grote profeet en leraar op ons in laten werken. Wat zit hier geen stof in om onszelf te onderzoeken? En laten we de vraag maar heel nadrukkelijk stellen. U mag hem meenemen naar huis en ik hoop dat u hem meeneemt naar de stilte van uw bidvertrek. Wat zijn de doornen in mijn leven? Wat staat de doorwerking van het woord van de Heere in mijn leven in de weg? Zijn het de zorgvuldigheden van het leven in de zin van dat ik alleen maar leef voor de dingen van mijn gezin, van mijn werk? Voor de grote en kleine pleziertjes die je in je leven toch ook mag hebben? Zo zeggen we dan. Zijn het bijzondere zonden? Is het een jagen naar het geld en het goed van deze wereld? Is het dat ik vast zit aan en vult u dan de stippellijn daarachter maar in? Wat zijn de doornen in uw leven? Vergeet het niet, die doornen, dat is een levend gewas wat er van nature bij ons allemaal in de grond zit. En de kiem van die doornen ligt in het paradijs, ligt in de val van Adam en Eva. En daardoor is er in ons aller leven die kiemkracht van de doornen zo nadrukkelijk aanwezig. En daar hoeven we niets voor te doen, ik stipte het al aan, om zulke doornen te laten groeien. Degene die op een of andere wijze bij akkerbouw en landbouw of tuinbouw betrokken zijn, weten het veel beter dan ik. Dat voor een goede oogst is er ontzaglijk veel zorg nodig. Daar moet je goed je veld, je akker onderhouden. Dat is een werk wat maandenlang duurt. Van voor het zaaien tot na de oogst. Maar om de doornen te laten groeien hoef je niets te doen. Dat gaat vanzelf. Zonder erg. Ineens zijn ze er. En ze groeien harder dan we denken. Ze zijn ons ineens over het hoofd gegroeid. En ze hebben het zaad verstikt. Wat zijn onze doornen? Reden om onszelf te onderzoeken. Want dat groeien van die doornen is ontzaglijk gevaarlijk. Niet alleen omdat het vanzelf groeit. Dat hebben we zojuist al even aangeduid. Maar ook omdat je aanvankelijk helemaal geen erg hebt in die doornen. Als die boer daar over die akker loopt en hij strooit met gulle hand het zaad, dan weet hij, wanneer hij het zaad strooit, hij moet het niet strooien daar aan de kant van de weg. En hij weet misschien ook, omdat hij met zijn ploeg door de akker gegaan is, wel daar is een gebied waar toch heel wat rotsbodem zit. Daar moet ik ook niet te veel strooien. Hij strooit het over de akker. En hij denkt misschien, daar ligt een plek. Nou, daar ziet de grond er goed uit. Daar heb ik ook geen problemen gehad vorig jaar. Maar hij weet niet dat er zaden van doornen in liggen. Of dat er kiemen in liggen van doornen die hij niet weg heeft kunnen halen. Hij ziet het niet. En zo is het met de doornen. We ontdekken ze niet. Het wordt pas zichtbaar dat ze er zijn in het resultaat. Als ze door hun groeikracht en door de onstuimige drang waarmee ze uit de aarde oprijzen, het goede zaad van het woord verstikken. En daarom zijn die doornen zo ontzaglijk gevaarlijk. Omdat je ze zo moeilijk herkent. Daarom is er het licht van het woord en van de geest nodig. Onthullend licht, ontdekkend licht. Niet alleen opdat wij onze zonde gaan zien. Maar ook opdat wij de doornen gaan zien die het zaad van het woord van God dreigen te verstikken. En dat is zeker als we ons zetten onder de prediking van het woord van de meeste betekenis. Heere, neem de hindernissen in het luisteren naar uw woord weg. Neem de doornen weg. Heere, geef dat ik de doornen in mijn leven mag gaan zien bij het licht van uw woord en van uw geest. En wil u door uw genadewerk die doornen uitrukken uit mijn leven. Want die doornen groeien hard. Dat is een volgend element waarom die doornen zo gevaarlijk zijn. Het is een levend iets. Bij de vorige soorten grond was het zo dat het ging om dode dingen eigenlijk. Het hart bij degene die aan de weg bezaaid was, dat was een pad, een hard pad. Ja, daar drong niets in door. En dat steenachtige, dat was een rotslaag ergens onder de oppervlakte. Daar drong ook niets in door. Maar dat lag er zo, die harde laag. Daar gebeurde verder niets mee. Maar hier is sprake van levende dingen. Dingen die in de bodem zitten en aanvankelijk onschuldig lijken, maar door hun groei steeds groter en steeds sterker worden. Doornen, opschietend omhoog. En zo is het, gemeente, dingen die onschuldig lijken in het begin en ook op zichzelf misschien niet verkeerd zijn, zoals de zorgvuldigheden van het leven. Dat worden door de groei, worden het machtige struiken die alles verstikken. Letten we erop of de doornen die er in ons leven van nature altijd zijn, ook aan het groeien zijn. Kijken we wel eens of dat de doornen niet bezig zijn om heel veel in ons leven, wat er nog aan indrukken en betrokkenheid is op het woord, te verstikken. Vragen we wel eens of die dingen die groter zijn dan wij zijn, machtiger zijn dan wij zijn, of dat de Heere die weg wil nemen. Dat is ook een les die de Heere Jezus ons hierin voorhoudt. Want als we die doornen laten groeien, de Bijbel zegt het, dan groeien ze zo hard dat ze het zaad boven het hoofd groeien en alle sappen en energieën uit de grond opnemen. En al het andere wordt verstikt. O, wat is het nodig om te letten op die doornen. Niet alleen waar ze zitten. Maar ook of ze niet groeien in ons leven. Heere, wil u de groeikracht van die doornen wegnemen? Worstelen we wel eens mee. Want vergeet het niet, die groeikracht van de doornen laat ons ook zien dat wanneer die doornen het eenmaal voor het zeggen krijgen in ons leven, daar wordt ons hart steeds ongevoeliger en steeds onontvankelijker. Daar verhardt ons hart. En vroeger werd het vaak gezegd, hoe ouder een mens wordt, hoe kouder een mens wordt. Hoe ongevoeliger iemand wordt voor het woord. En dat is helaas vaak de werkelijkheid. Weet u hoe dat komt? Een van de diepste redenen is, ze hebben die doornen zo welig laten groeien. En door de doornen wordt ons hart zo hard. O, laten we toch op letten. Waar zijn de doornen in ons leven? En hoe hard groeien ze eigenlijk? Heere, breek die massa die alles overwoekerd heeft of te overwoekeren dreigt. Breek die genadig weg. Want als die doornen het voor het zeggen krijgen, en let u ook op dat kleine trekje uit de uitleg van de Heere Jezus, dan verstikken ze het goede zaad van het woord. Dat betekent, het krijgt, zo staat er letterlijk in de grondtekst, het krijgt geen adem meer. U ziet het voor u, die machtige tronken van die doornen, die maken zich zo breed, die woekeren zo door, dat dat kleine tarwekorreltje, dat ontkiemt nog wel net en daar komt wel iets uit. Maar ze dringen het opzij en uiteindelijk verstikken ze. Het kan geen adem krijgen, geen lucht krijgen die het nodig heeft. En wat betekent dat? De adem, staat er in het oorspronkelijk, van die kiemen wordt weggenomen. En wat is nou geestelijk de adem? Nou, de adem geestelijk, de ademtocht van geestelijk leven, dat weet u toch, dat is het gebed. En daarom zit dit nog in de tekst opgesloten, dat waar de doornen het voor het zeggen krijgen, daar komt een verharding en een verdorring in het gebedsleven. Kijk, wanneer iemand onder het woord verkeert en gevoelig is, en ieder mens heeft, zeker wanneer hij jong is, een periode dat hij gevoelig is voor het woord. U kunt dat misschien, wanneer u kinderen mag hebben, bij uw kinderen herkennen. dat er maanden zijn en soms jaren zijn bij sommige kinderen, waarin ze echt heel gevoelig leven bij het woord. Dan maakt het woord op een kinderlijke manier indrukken in hun leven. Zulke dingen moet u niet verachten. U moet er ook niet direct zo heel veel van maken en zo erg veel over praten met andere mensen. Maar op zulke momenten kunnen kinderen soms heel ontroerend en heel bewogen bidden. Op hun eigen kinderlijke manier. Dan kunnen er momenten zijn dat ze de Heere in alles nodig hebben. En dat is goed. Maar weet u, als je 13, 14, 15, 16 jaar wordt, de doornen van de school en van de toekomst en van ja, wat niet al krijgen het voor het zeggen. En dan dat tere, ontvankelijke van het begin. Het wordt verstikt. Er is nog wel gebed. Bij die jongen van 18. Maar ja, hij raffelt zijn gebed alleen maar af. Er is geen enkele ernst meer. Laat staan besef dat hij nadert in het gebed tot de Almachtige, tot de Heilige, tot de Eeuwige God. Het wordt alleen maar vorm. En dat is nu dat verstikken. Dat er van een zekere ontvankelijkheid, die er op bepaalde momenten in het leven van alle mensen die onder het woord komen is. Dat het van een bepaalde ontvankelijkheid verstart in alleen maar vorm. En uiteindelijk misschien zelfs dat er met de vorm nogal gesloft wordt, zodat er eigenlijk weinig momenten van stilte, van buigen, van worstelen voor de troon van de genade meer overgebleven zijn. Dat zijn de gevaren van de doornen. Moeilijk herkenbaar. Ze groeien hard en ze verstikken. Wat er aan zoeken was, wat er aan geestelijke werkzaamheden was, zoals we dat noemen, wat er aan gebeden was, het verstikt en het verstart. Ja, wat moet er dan gebeuren met die doornen? Wel, om de lijn van de gelijkenis vast te houden, weet u wat er gebeuren moet? Een grondig werk van bekering. Kijk, wanneer zo'n akker geploegd wordt voordat het zaad gestrooid wordt, dan is het noodzakelijk dat die akker diep doorploegd wordt, opdat alle resten van die doornen worden weggehaald. Jeremia spreekt daarover in ander verband. Hij zegt, braakt u lieden een braakland en zaait niet onder de doornen. En dat bedoelt hij dan ook in verband met de bekering. Zorg dat er diep geëcht en diep geploegd wordt, zegt hij verder in het zesde hoofdstuk van zijn profetie, opdat er geen resten van doornen overblijven, grondige bekering. En dat is nodig dat wij in het licht van deze dingen uit de gelijkenis van de zaaier bidden, om dat grondige, om dat doorbrekende werk van Gods geest, waardoor ook die resten van de doornen worden weggenomen. Heere, roei de doornen uit in mijn hart. Kijk, en wat nu in die gelijkenis letterlijk misschien niet kan, dat kan wel in het geestelijke leven. Dat een mensenkind al zo lang onder het woord verkeerd heeft. En dat het zaad van het woord misschien al wel 20, 40 jaar in zijn leven gevallen is en altijd maar verstikt is. Dat de Heere dan uit genade na al die jaren toch die doornen wegbreekt. En die aarde vol met doornstruiken maakt tot een toebereide aarde. En daarom is nodig, als u vanmorgen zeggen moet, ik ben dat doornige gebied. In mijn leven zitten die doornstruiken. Dat we bidden om dat grondige werk van bekering. Heere, roei die doornstruiken in mijn leven weg. Woel de aarde om, maak plaats voor uw woord en voor het genadewerk van Christus. En geef dat ik niet mag blijven steunen op wat indrukken die weer zo gauw voorbij gaan en verstikt worden door die harde en taaie doornen. Maar breek de doornen weg uit mijn leven. Er is nog meer. Wanneer iemand de doornen in zijn leven ontdekt, en dat ontdekt ieder die door de Heere wordt opgezocht en die de Heere leert kennen, die ontdekt dat er doornen zijn. Misschien wel hele bossen die hij vroeger nooit gezien heeft. Hij gaat ze ontdekken. En Gods kinderen krijgen dus opnieuw een punt wat in de gelijkenis misschien direct niet helemaal zo te lezen is, maar in de praktijk van het geestelijke leven wel waarheid is. Hij houdt tot het einde van zijn leven toe last van die doornbossen. Daar kan er wel eens wat weggehakt zijn. En dan kan er wel eens wat met wortel en tak uitgeroeid zijn. Dat kan door genade gebeurd zijn. Maar iemand die de Heere vreest, die houdt heel zijn leven lang toch last van de doornstruiken die er op de akker van zijn ziel blijven. Kijk, en dan is het zaak om te waken en te bidden. En met de kracht van Gods genade te zoeken om die doornstruiken te doden en uit te roeien. Om die zondige begeerte die er in uw leven is, die koningszonde, die boezemzonde, zo u wilt, die u in zijn greep heeft, om die met behulp, om die door de kracht van Gods genade te doden. Om die drang om het alleen maar te zoeken in deze tijd, in deze wereld. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Om die met de kracht van Gods genade te doden. Dood uw leden die op de aarde zijn, zegt de apostel. Hij roept daartoe Gods kinderen op. Ze hebben de roeping, de opdracht om dat te doen. Om te snoeien. Om te ploegen, om uit te rukken in hun leven. Want de waarachtige bekering bestaat ook in het doden van de oude mens. In het verstikken van de doornen. Is er dat in ons leven? Ja, maar hoe moet dat dan? Door de kracht van Gods genade. In de weg van waakzaamheid en gebed. Op gebogen knieën, smekend of God zelf door zijn woord en geest ons wil leren de struiken van de doornen uit te roeien. Zo kan het alleen. En dan denk ik hieraan, dat die struiken van doornen het beeld zijn van allerlei zonden die het genadewerk verstikken. Trouwens ook letterlijk doornen is een gewas wat inheems geworden is op deze wereld sinds de zondeval. Het aardrijk zal doornen en distelen voortbrengen. Dat is de vloek die de Heere aan de aardbodem heeft opgelegd na de zonde. En dan denk ik aan hem die eenmaal aan het kruis gestorven is met de doornenkroon om de slapen. Soldaten van Pilatus hebben hem opgezet. En de doornpunten hebben zijn voorhoofd doorboord en verwond. En zo is hij naar het kruis gegaan. Dragende de doornenkroon. Professor Wisse zegt, hij droeg de paradijsvloek om zijn slapen. En als u dat betrekt bij de stof van deze gelijkenis van vanmorgen, dan zegt u, de Heere Jezus Christus droeg de paradijsvloek weg aan het kruis. Hij droeg de doornenkroon weg. Hij draagt de doornen weg. En hoe kun je nu van die doornen afkomen die het zaad verstikken? Wel alleen door hem die de doornen weggedragen heeft op het hout. Alleen door het geloof in hem en de bekering tot hem. Hij is machtig om die hardnekkige doornen, dat barre onkruid wat u niet uitgeroeid kan krijgen in uw leven, om dat weg te rukken. O, hoe zouden we onze knieën niet dienen te buigen tot God, smekend of hij om Jezus wil. De man met de doornenkroon, de vele doornen niet uit ons leven weg wilde halen. Heere, doe het om uws naams wil. Want die doornenkroon van Christus is het teken dat hij de doornen en de zonde en de schuld kan en wil wegdragen. En het is ook het teken dat wat hij doet in het wegdragen van de zonde, dat hij dat vast en zeker zal volbrengen. Want al komen alle vijanden tegen hem en tegen zijn werk op, al is er van het noorden en van het zuiden zonde, schuld, aanvechtingen, satanische influisteringen, doornen, wat vijand tegen hem zich kant. Zijn hand, zijn onweerstaanbare hand, zal de vijanden bekleden met schaamte en schand en de doornen uitrukken. Maar eeuwig bloeit de middelaarskroon, de gloriekroon, op het hoofd van Davids grote zoon. Amen. Eindigen we nu met dankzegging en gebed. Heere, wat zijn er een doornen in ons leven. Wat zijn er een doornen in de levens van jonge mensen en van ouderen, zelfs ook van bejaarden. Wat zijn er ook een doornen in de levens van ambtsdragers, van diakenen en ouderlingen en dominees. Heere, wanneer wij over deze dingen nadenken, dan is er niemand van ons die zeggen kan, er zijn geen doornen op de akker van mijn leven. Heere, snij u ze maar af en breek u ze maar uit. Laat het ons zien wat de doornen zijn die ons leven verstikken. O God, geef dat we het ontdekken mogen voor het te laat is. En dat dat grondige werk van bekering, waardoor de doornen, de zonde, het zoeken van de dingen van beneden wordt weggenomen. Heere, wil u geven dat er willen van die grote zoon van u, die de doornenkroon draagt, ook uit ons leven de doornen worden weggedragen. Heere, schenk dat uit genade. Dank voor alles wat u gaf ook in deze dienst. Wil het woord verder zegenen en breng ons ook vanavond weer samen, wanneer we opnieuw bij een gedeelte uit uw woord en een gedeelte uit onze oude Heidelberger stilstaan. Als het gaan mag over het genadeloon, waarmee u uw volk, niet uit verdiensten, maar uit genade belonen wilt. Heere, schenk ons ook dan uw zegen. Dank voor alles wat u gaf. We zeggen dat in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 86, vers 6 is onze slotzang. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, het zesde vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.